Wij gaan vanavond naar Genesis 39, waar Jozef sinds enige tijd inmiddels in de gevangenis zit. En onder die enige tijd versta ik dan voor het gemak Genesis 38, het hoofdstuk waarvan niet helemaal duidelijk is in welke tijd het zich afspeelde. Dat kan ook niet, omdat daar kennelijk dan toch een jaar of 10 minstens en misschien wel veel meer overheen gaat. Er staat weliswaar in Genesis 38, het geschiedde tenzelfde tijde, dat Juda van zijn broederen aftoog enzovoorts. Maar daar wordt gesproken over de geboorte van zijn 3 zonen en daarna nog het huwelijk, of wat er voor door moet gaan, van die 3 zonen. En dat betekent, als we de uitdrukking zo breed mogelijk toepassen, die uit 38 vers 1, dat er niet 10 jaar overheen gaan, maar zelfs enige tientallen jaren. En daar gaat het maar om, het betekent dat we niet exact kunnen weergeven in welke tijd dat dan valt. Maar in elk geval moet het duidelijk zijn dat de geschiedenis hier verteld wordt, omdat de profetische betekenis van deze geschiedenis van Genesis 38 op een of andere wijze samenvalt met, of samenhangt met, de geschiedenis van Jozef en in het bijzonder de positie van Jozef in Egypte. Waar het om gaat is dat Jozef hier in Egypte in een soort tussenfase van zijn carrière zich bevindt, om het eens in populaire termen te zeggen. Jozef die immers door zijn broers verkocht is en vervolgens terecht kwam in Egypte. Hij wordt eigenlijk geacht dood te zijn, in ieder geval denkt zijn vader dat en daar gaat het maar om. Maar hij zelf kwam in Egypte en het laatste wat we over hem gelezen hebben officieel was in het laatste vers van Genesis 37... De Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. De man is dus inderdaad als slaaf verkocht in Egypte. Later zou heel Israël als slaaf verkeren in Egypte en van daaruit bevrijd worden en dan inderdaad naar het beloofde land gebracht worden. En nog later zou Israël weer terugkeren naar Egypte, al moet ik zeggen dat we in dat geval onder Israël hebben te verstaan slechts Juda, 2 stammenrijk. Dat is minder bekend, maar het is nu eenmaal zo dat officieel de geschiedenis van het Joodse volk eindigt in slavernij in Egypte, omdat dat staat in de laatste verse van Deuteronomium 28. En dat slaat dan op de gebeurtenissen in ongeveer het jaar 70 van onze jaartelling, toen Jeruzalem uiteindelijk door de Romeinen verwoest werd en een groot deel van de Joodse bevolking inderdaad vluchtte naar Egypte en zichzelf daarvoor verkocht als slaaf in Egypte om maar onderdak te zijn. En dat betekent dan dat volgens een bepaalde Bijbelse lijn Israël niet alleen zijn historie begint in Egypte, maar ook eindigt in Egypte. En die situatie van Jozef in Egypte is daar een soort van voorloper van, een voorafschaduwing. Het is trouwens niks nieuws, omdat we zien dat ook Abraham, direct nadat hij in Canaan aankwam, alweer door moest reizen naar Egypte. Een situatie trouwens die later zich nog weer voordoet bij Isaac, die dan weliswaar niet helemaal in Egypte komt, maar in het grensgebied van Egypte, dat wil zeggen in het land der Filistijnen. Ik heb trouwens gezien, achteraf, dat het woord Mitzrayim, Egypte, afgeleid is van een woord wat de functie heeft van een grens of een grensgebied. Een soort beperking of bepaling, hoe je dat maar noemt, grens. Zodat Egypte per definitie aan of over de grens van het beloofde land van Canaan ligt. Hoe dat ook zij, de situatie in Egypte is een uitbeelding van ballingschap in het algemeen, van verstrooiing van Israël. En het bijzondere is natuurlijk dat Jozef als de eerstgeborene al uitdrukking geeft aan deze waarheid, dat Israël inderdaad in zijn geheel zelfs zou verstrooid worden. Al ligt in verband met Jozef natuurlijk de nadruk niet op Israël in zijn geheel, maar meer in bijzonder op Israël, namelijk de 10 stammen van Israël. Maar goed, dat zijn dingen waar we nog wel over zullen spreken, ook vanavond. Hoe het ook zij, we nemen de draad op in Genesis 39, waar staat Jozef nu, werd naar Egypte afgevoerd, maar dat wisten we al uit 37 vers 36. En Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten. Leuke Ismaëlieten staat hier, terwijl in 37 vers 36 staat, en de Midianieten verkochten hem in Egypte. Dat maakt verder niks uit. Het punt is dat Jozef overgedaan werd aan Moet ik eens even precies kijken hoe het er stond. Aan Ismaëlieten, ik kan het zo gauw niet vinden waar het staat. Ja, in vers 25 van hoofdstuk 37 werd hij meegegeven aan Ismaëlieten, die hem dan weer overdoen aan Midianieten in vers 28. En hoe dat ook zij, Ismaëliet of Midianieten maakt in de praktijk geen verschil. Beide volkeren zijn afstammelingen van Abraham. Daar gaat het maar om. En het is dus eigenlijk ook de oudere tak van de familie. Daar gaat het maar om, hè. En of Jozef nu door de Midianieten aan Potifar verkocht werd, zoals staat in 37 vers 36, of Potifar kocht hem van de Ismaëlieten, dat maakt niks uit. Er staat trouwens ook, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten. Dat wil niet zeggen dat hij rechtstreeks met Ismaëlieten onderhandelde, maar het wil kennelijk letterlijk zeggen dat de Ismaëlieten hem eerst overdeden aan de Midianieten en de Midianieten deden hem over aan Potifar. Maar de tussenliggende fase kun je natuurlijk ook overslaan. Maakt niks uit, hè. Maar het leuke is dat door deze uitspraak inderdaad Ismaëlieten en Midianieten als gelijk beschouwd worden. Het doet er niet toe voor de typologie of voor de profetie wie het waren. Als het is maar van belang dat het inderdaad de oudere tak van de familie is. En daar blijft het steeds over gaan in het boek Genesis. Dat hebben we al eens gezien in verband met de geschiedenis van Jacob bij Laban. Dat was de oudere tak van de familie. En hier vinden we een nog oudere tak van de familie. Zowel Midianieten als Ismaëlieten. Die immers, zoals gezegd, allebei ook Abrahamieten waren. Nou goed, die Ismaëlieten hadden hem derwaarts afgevoerd. Jozef kon dus in het huis in dienst van Potifar. En dan staat er, vers 2, de Heere was met Jozef, zodat hij voorspoedig man was, en hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heer met hem was en dat de Heer al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem, en hij stelde hem over zijn huis, en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij had. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp, en ze zeide, ligt bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is, en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in het huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde, als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn, zo gebeurde het op zulk een dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen, en niemand van de lieden des huizes was daar binnen het huis, en ze greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij, en hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde, als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen, en ik heb geroepen met luide stem. En het geschiedde, als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde, als zijn heer de woorden zijn huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis ter plaatse waar des konings gevangenen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand, en al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was en wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. En dat is dan het verhaal van Jozef bij Potifar, in het huis van Potifar. En dat geldt niet alleen voor het eerste deel van het hoofdstuk, maar ook voor het laatste deel van het hoofdstuk, om dan maar meteen met de deur in huis te vallen. Want het blijft zo dat Jozef in beide gevallen, in beide delen van dit hoofdstuk, in het huis van Potifar is, zij het dan dat het twee verschillende huizen zijn. En daar ligt ook eigenlijk het geheim van het verhaal. Het wordt hier in ieder geval zo voorgesteld dat Jozef dient in het huis, in de privéwoning zullen we dan maar zeggen, van Potifar. En dat hij daarna dient nog steeds in het huis van Potifar, maar nou is niet de privéwoning, maar nou is het een huis waarover de man nou eenmaal gezag had. Want hoe dan ook, Potifar was officieel het hoofd van zijn eigen huishouding uiteraard, maar hij was natuurlijk ook het hoofd van deze gevangenis, zodat hij het hoofd was van twee verschillende huizen. En je moet al helemaal de voorgaande hoofdstukken niet gevolgd hebben om niet te begrijpen dat die twee huizen waar Potifar het hoofd van was, gelijk staan aan, nou, aan de twee huizen Israëls. Dat is heel makkelijk. De twee huizen van Israël, de twee kudden, namelijk aan de ene kant het twee stammenrijk en aan de andere kant het tien stammenrijk. Het is eigenlijk, is het één keer door, hebt zo makkelijk als wat, want deze lijn hebben we natuurlijk al een paar maal gevolgd in de voorgaande hoofdstukken. Hier komen we hem weer tegen. Jozef in het huis van Potifar is dus een beeld van de Heer Jezus Christus, de eerstgeborene uit Israël. Die komt in het huis Israëls, maar dan in de zin van het Joodse volk, het tweestammenrijk uiteraard. En daarbij gaat het inderdaad om de Heer in zijn eerste komst. Het probleem van het verhaal eigenlijk is dat deze profetieën, want het zijn het, hè, ik beschouw deze geschiedenis van Jozef maar als profetieën, dat deze verschillende delen dan van de geschiedenis van Jozef weliswaar zich achter elkaar afspelen, maar dat wil niet zeggen dat ze profetisch gezien, dus gezien als beelden van toekomende dingen, ook inderdaad echt netjes achter elkaar liggen. Het blijkt namelijk dat dezelfde waarheden in deze geschiedenis steeds opnieuw worden uitgebeeld. Of wat eenvoudiger gezegd, het blijkt dat voor de profetische betekenis deze geschiedenissen elkaar overlappen. Dat kan al niet missen, want we hebben in elk geval al gezien dat deze geschiedenis van Juda en Tamar uit hoofdstuk 38, dat die geschiedenis profetisch staat voor de hele geschiedenis van Israël tot aan de wederkomst van Christus aan toe. In ieder geval met nadruk tot in de dagen, of tot en met de dagen van onze bedeling. Het blijkt immers dat deze Peres uit het vorige hoofdstuk een type is van onze tegenwoordige bedeling, bedeling waarin de gemeente geroepen wordt. En als het daarna nog staat dat alsnog Sera geboren werd, dan is dat uiteraard een beeld van de toekomstige bekering van Israël alsnog. En dat betekent dan dat die geschiedenis van Juda en Tamar inderdaad de hele geschiedenis van in ieder geval het Joodse volk, maar eigenlijk ook de hele geschiedenis van Israël beschrijft. En dat betekent dat deze hoofdstukken, wat hun profetische betekenis aangaat, inderdaad elkaar overlappen. Het is van groot belang om dat te zien. Het is weliswaar in het algemeen één doorgaande lijn, maar de verschillende delen ervan overlappen elkaar. Dat wordt wat makkelijker te begrijpen als we bekend zijn met het principe dat dezelfde waarheden in de Bijbel nou eenmaal zich steeds herhalen, omdat diezelfde principes nou eenmaal principes zijn. Dat wil zeggen, het zijn grondwaarheden, grondstructuren, grondlijnen die steeds opnieuw aan de orde komen. Niet alleen in grote delen van de Bijbelse geschiedenis, maar ook in de kleinere onderdelen daarvan. Dat herhaalt zich. En daar gaat het maar om, hè. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van de drie dagen, en dan na drie dagen is er, weet ik veel, maar in het algemeen verlossing. Dat is een principe wat je steeds in de Bijbelse geschiedenis tegenkomt, en dat in ieder geval op minstens twee belangrijke manieren wordt toegepast. De ene is natuurlijk de opstanding van Christus zelf op de derde dag, en daarop volgend de roeping van de gemeente. terwijl het net zo goed aan de andere kant ook heel nadrukkelijk wordt toegepast op heel onze tegenwoordige bedeling, waarna op de derde dag volgt alsnog de bekering van Israël en de volkeren. Terwijl duidelijk moet zijn dat die twee dingen niet totaal verschillend zijn, ze overlappen elkaar ook. En daar gaat het maar om, hè? Die overlapping vinden we steeds. En dat komt omdat hetzelfde thema steeds overal in terugkomt. In de muziek heb je dat ook, hè? Een bepaalde grondfiguur, een motief heet het dan, een bepaalde beweging, een bepaald principe, herhaalt zich op alle mogelijke, soms onmogelijke manieren ook wel, hè? Ze worden zelfs soms omgekeerd, soms achterstevoren verteld, het maakt allemaal niet uit, maar het komt steeds terug in de totale opbouw, maar ook in de kleine onderdelen. En dat is hier in de geschiedenis van Jozef ook het geval. Daarom is het heel goed mogelijk om te zien dat die positie van Jozef bij Potifar een beeld is van de Heer Jezus, die immers de zoon van Jozef was, op een andere manier. Dat er een beeld is van de geschiedenis van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En dat is opmerkelijk natuurlijk, omdat aan de andere kant zijn de gevangenneming van Jozef, zal ik maar zeggen, en de gebeurtenis waarbij hij in de put geworpen werd en er dan weer uitgehaald werd, dat is ook een beeld van de Heer in zijn eerste komst. Net zo goed. En dan krijg je dus hetzelfde principe in wezen twee keer. Daar gaat het maar om, hè? Dat je twee keer, hier dan op zijn minst, dezelfde gedachten naar voren gebracht krijgt. Het haakt natuurlijk ook aan elkaar enzovoorts, maar je moet gewoon die beginselen opnieuw herkennen. Nou, als er dan staat, Jozef werd naar Egypte gevoerd en Potifar, hoveling van Farao, en overste der trawanten, Egyptisch man, kocht hem uit de handen der Ismaëlieten enzovoorts, dan is dat gewoon een beeld van de eerste komst van de Heer, die inderdaad een korte tijd, vernederd werd beneden de engelen, die naar de wereld kwam, namelijk naar Egypte, hè, de wereld, die in die wereld ook in slavernij was, dat wil zeggen, in ieder geval voor ons tot zonde gemaakt werd, zal ik maar zeggen, bovendien gekomen was om dienstwerk te doen. Hij kwam ook als de leidende knecht des Heren. En dat is heel goed te vergelijken met de positie van Jozef, die per slotverrekening toch officieel als dienstknecht, of zomaar gewoon zeggen als slaaf, hier in Egypte terechtkwam. En als dan gesproken wordt over Potifar, in wiens huis binnen Egypte hij dat terechtkwam, dan staat Potifar en zijn huis gewoon voor Israël. Israël in de breedste betekenis van het woord, Israël in het algemeen. In de praktijk blijkt het Jodendom te zijn, maar dat is niet in allereerste plaats aan de orde. Het gaat gewoon om Israël, waar hij terechtkomt. En meer in bijzonder is het dan zo dat die Potifar hier in dit verhaal kennelijk twee huizen beheert, waarvan het ene zijn privéwoning is met die vrouw daarin. Dat is kennelijk dan een beeld van het tweestammenrijk van Juda, namelijk. En vervolgens is de gevangenis, het andere huis waar hij het hoofd van is, is dan kennelijk een uitbeelding van het tienstammenrijk. Maar op het moment dat hij hier in Egypte aankomt, Jozef, komt overeen met de menswording, of in het algemeen de eerste komst van de Heer hier op aarde, om zijn dienstwerk te vervullen. Dat zou moeten uitlopen in zijn dood. Dat is ook zo. Alleen in Genesis 37 werd die dood al voorgesteld doordat hij in de put geworpen werd. Hier in Genesis 39 wordt zijn dood feitelijk voorgesteld doordat hij moet vluchten en daarbij zijn kleed achterlaat. Dat is bijna letterlijk zelfs waar, omdat de Heer in zijn eerste komst ook zijn kleed achterliet. Ja, moet je me niet vragen wat hij dan na zijn opstanding droeg voor kleed. Maar in ieder geval wordt zijn kleed teruggevonden in het graf. En daar gaat het maar om. Hij liet het ook achter en was eruit verdwenen. En er wordt duidelijk vastgesteld, hier is hij niet. In dat graf niet. Dat is letterlijk. Maar een beetje breder betekent natuurlijk dat hij gestorven is, terwijl hij het Joodse volk eigenlijk verliet, terwijl hij buiten de legerplaats gebracht werd. Want daar stierf hij, legde hij zijn kleed af. Laten we zeggen, zijn aardse tabernakel enzovoorts. En die komt daar volstrekt mee overeen. Enige moeilijkheid nogmaals is dat dan dus dezelfde waarheid hier bij herhaling verteld wordt. Eén keer al bij dat hij in de put geworpen werd. En één keer nu hier, terwijl hij in Egypte komt en dan bij die vrouw van Potifar vandaan moet vluchten. Maar het is heus hetzelfde verhaal, profetisch gezien. Om even terecht te komen bij Potifar. Potifar, dat is een naam die ja, in het Egyptisch wordt vertaald met dat hij gegeven was door Ra, de god dus, hè? De zonnegod, hè? De Egyptische zonnegod Ra. Gegeven door Ra. Aan de andere kant wordt het via het Hebreeuws vertaald met mijn verzoeking brengt vrucht voort, of draagt vrucht. Dat is het far, hè? Vrucht dragen. Dit is inderdaad met vruchtbaarheid te maken. Mijn verzoeking draagt vrucht. Maar het is in het algemeen een uitbeelding van Israël, het Joodse volk, aan wie het woord Gods, en in het bijzonder dan de wet natuurlijk, is toevertrouwd. Israël in zijn natuurlijke omstandigheid. Een volk wat ook inderdaad vrucht zou dragen. Israël heeft onder de wet geleefd in verzoeking, altijd natuurlijk. Hè? De wet is altijd een verzoeking als het er eenmaal over gaat. Maar dat zou inderdaad toch uiteindelijk vrucht dragen. Israël zou vrucht dragen. En dat is wat in de naam Potifar naar voren gebracht wordt. En dan staat er in vers 2, vanaf vers 2, de Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Maar voor Jozef zou je moeten lezen, in de eerste plaats de Heer Jezus Christus, uiteraard, daar gaat het om. Die naam die heeft trouwens ook met vruchtbaarheid te maken, maar daar hebben we het al eens over gehad. Hè? Namelijk met de Jehovah zal samenvoegen, of doen toenemen, dat is hetzelfde. En dat is weer hetzelfde als vrucht dragen. Zodat Jozef in het huis van Potifar wel aardig op zijn plaats was. Hè? Je kunt trouwens ook duidelijk verband vinden tussen de naam Potifar en Efraïm. De eerstgeborene van Jozef, officieel. Hè? Het gaat allemaal over vrucht. Bovendien zit er verband tussen Potifar en Farao. En de varren waarover hij nog zou dromen, de stieren, de koeien, varzen dan in dat geval. Het gaat allemaal om vruchtbaarheid hier in Egypte. Nou goed, de Heer was met Jozef en inderdaad, hij was vruchtbaar. Er staat, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. En het wordt dan ook uitgelegd hoe dat dan zit en welk huis dan bedoeld werd. Er staat, als nu zijn Heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen. Het bijzondere is dat hier inderdaad gesproken wordt over de Heere. Met hoofdletters geschreven in de Statenvertaling betekent dat er uitdrukkelijk de naam Jehovah staat. En dat is in bijzonder de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël kun je natuurlijk ook zeggen, maar ja, Israël bestond hier nog niet, hè. En in vers 2 staat, de Heer was met Jozef. En vers 3 zegt, als nu zijn Heer, dus als Potifar zag dat de Heer met hem was en dat de Heer al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, dan wil het uiteraard zeggen dat Jozef ook, nou ja, laten we zeggen, kenbaar gemaakt had dat hij Jehovah, de Heer, diende. En dat hij op grond daarvan vruchtbaar was, anders zou Potifar dat niet kunnen zien. Want dan zou Potifar dat aan de goden der heidenen, of de goden der Egyptenaren, of misschien aan Ra, naar wie hij zelf genoemd was, aan Ra moeten toeschrijven. Maar dat gebeurt niet. Er staat dat Potifar wel degelijk zag dat het Jehovah was die Jozef vruchtbaar maakte. Zodat inderdaad hier over het werk des Heren in het algemeen gesproken wordt. Een werk wat ook kenbaar was. Hè? Een en ander hangt natuurlijk samen met dat inderdaad door de Heere zelf en daardoor zelfs door de Heere Jezus, ik hoop dat u het verschil ook een beetje begrijpt, hè, tussen die twee, dat door de Heere, Jehovah, in de hemel, kijk naar boven altijd, hè, maar ook door de Heere Jezus, dat is Jozef dus, hè, dat daardoor inderdaad al wat in zijn huis was, voorspoedig was. En dat is de geschiedenis van Israël in het algemeen geweest en ook van het Joodse volk. De voorspoed die de Joden gekend hebben is dan toch in elk geval van Jehovah afkomstig geweest. Een duidelijke zaak zijn, dat was het hier ook. En er staat er, zo vond Jozef genade in zijn ogen. Dat is een merkwaardige uitspraak, omdat we in heel de Bijbel nooit iets lezen over Jozef dat negatief is. We lezen nooit over een verkeerde kant van Jozef of zo. Never. Er zijn er eigenlijk maar twee of drie in de Bijbel waarvan we dat kunnen, waarvan we dat vinden. Dat er namelijk nooit iets negatiefs over gezegd werd. De een is Jozef en de ander, dat raadt u nooit. Hè? Adam. Nou ja, die heeft in ieder geval van de verkeerde boom gegeten, dus dat was niet best. Het wordt hem niet verweten, dat is waar. Maar je leest het wel verkeerde dingen. Wat noemen we nog eens een? Moeilijk, hè? Absalom. Nee, hij was in opstand tegen zijn vader. Natuurlijk, zo staat het ook keurig allemaal in de kinderbijbel, zal ik maar zeggen. Hè? Maar in de Bijbel niet. In de Bijbel staat uitdrukkelijk dat David in gebreken bleef. Zijn rechtspraak niet goed deed. Geen recht deed aan het volk enzovoorts. En dat Absalom zei, nou kom dan maar bij mij, dan regel ik dat wel. En zo is dat gegaan. En ook David zegt geen verkeerd woord over Absalom. Hoewel de man zijn zoon dus in opstand was tegen hem. Integendeel, hij zegt alleen maar goede dingen over. En wordt ook uitgebreid rouw bedreven als hij blijkt omgekomen te zijn. Door een verkeersongeluk. Ja, niet dan. Hè? Nou ja. En bovendien staat van hem ook dat hij, nou, of er staat schoon van gedaante. Ik weet niet of het dezelfde uitdrukking staat, maar van Jozef staat hij, Jozef was schoon van gedaante, namelijk schoon van aangezicht. Hij zag, het was dus een knappe vent aan de buitenkant in elk geval. En woorden van gelijke strekking staan er inderdaad ook over Absalom. Met name over zijn haar ook, maar ja. Met het mooie lange haar kom je gewoonlijk niet ver. Heb ik nog eens nagevraagd aan, hè? Simpson. Aan Simpson, ja natuurlijk. Ja, je leert het langzamerhand wel. Die bandjes werpen toch hun vrucht af, zuster. Ja, inderdaad. Nou goed, Jozef vond genade. Was hij dan een misdadiger? Ja. Wat zei je? Ik zei twee of drie. Nou, ik weet niet precies wat ik gezegd heb, maar in ieder geval, nee, van de Heer lees je dat natuurlijk ook niet. Nee? Ook nooit wat verkeerds. Al zouden wij, naar onze zelfs christelijke maatstaven, heel wat kritiek hebben op het gedrag en ook op de uitspraken van de Heer Jezus. Laat je dat erbij vertellen. Zoverre van mij dat ik ze zou hebben. Maar in het algemeen, als het tegenwoordig gangbare christelijke normen zouden worden toegepast op de Heer Jezus, dan heeft hij zich onbehoorlijk, moet ik dan zeggen, misdragen. Of niet? Nee? Hoe hij met de mensen omging en hoe ze uitschold en krachtens welke autoriteit deed hij dat dan? Hè? Toch? Nou ja, goed, laat maar zitten. Nee, ja, die kwam ergens, was hij te eten uitgenodigd en dan was hij daar. En dan deed hij niks anders dan al die gasten daar de huid vol schelden. Nee? Dat is echt waar. Zeker wel. En gelijkenissen gaan zitten vertellen. Weet je wel, steken onder water dus, waarmee je de vloer aanveegde met al die lui die eraan lagen. Zo was het toch? Is dat een christelijk gedrag dan? Ik zeg gewoon, ik noem meteen je naam op de band hoor. Nou goed. Maar goed, hoe dan ook. We lezen in ieder geval in de Bijbel zelf niet dat er afkeurend woord over gezegd wordt. En dat is ook niet gepast. Maar in ieder geval, ik weet in ieder geval uit het hoofd twee van wie de Bijbel nooit wat verkeerd zegt. Namelijk, dat is één is Jozef en de ander is inderdaad Absalom, ja.
Hoe was je nou niet eens opgestaan? Ik weet niet of je straks.
Ja, ja. Inderdaad, zou je gedacht zijn wat er straks in de toekomst gaat gebeuren. Straks de wereld komt tot vrede, waar men zich zo lang naar heeft uitgestrekt. Dan komt de Heer en die zorgt dat er weer oorlog komt. Hè? Wat heet oorlog? Dat is nog zwak uitgedrukt. Zo gaat het toch? En ik vraag ons ook wel af wat de christelijke gedachte in de christelijke doelstellingen in die dagen, zo tegen die dagen zullen zijn. Nou ja, daar hebben we het een andere keer weer over. Maar van hem staat, van Jozef staat in ieder geval niks verkeerd. Er staat Dat Jozef genade vond in zijn ogen. Vers 4. Jozef vond genade in de ogen van Potifar. Wat een beetje vreemde uitdrukking is. Normaal vindt men genade in de ogen van God. En dat heeft men nodig omdat men een misdadiger is, eigenlijk. Maar profetisch gezien is het niet zo moeilijk te verklaren. In de praktijk betekent het trouwens natuurlijk gewoon dat Potifar deze Jozef begunstigde. Daar komt het op neer. Dat is een wat algemenere toepassing van het begrip genade geven. Maar in absolute zin is genade slechts bestemd voor de veroordeelde misdadiger. Daar komt het op neer. Maar je moet wel bedenken dat inderdaad, ook als het over de Heer Jezus gaat, dit op zijn plaats is, omdat de Heer Jezus natuurlijk toch ook in zijn menswording onze zonden droeg en daarom ook inderdaad in het oordeel zou komen. Dat is wel degelijk de gedachte. En de genade die ontving bestaat daaruit dat hij door geloof inderdaad, op grond van zijn geloof, werd opgewekt uit de dood. Zo gaat het verhaal dan verder, hè? Maar goed, Jozef vond genade in zijn ogen en diende hem. En hij, Potifar, stelde hem over zijn huis en al wat hij had, gaf hij in zijn hand. Dat wil zeggen dat in de praktijk Jozef het hoofd van het huis was. Officieel niet, maar in de praktijk wel. En dat zijn toch uitdrukkingen die je rechtstreeks in verband zou moeten brengen met uitspraken uit bijvoorbeeld het Johannesevangelie, waar verschillende malen en ook op verschillende manieren gezegd wordt dat God alle dingen in de hand gesteld heeft van zijn zoon, van de echte Jozef, de eerstgeborene uit de dood en hoe het allemaal maar heten mag. En aan de andere kant betekent dat natuurlijk ook dat ook alle dingen en het oordeel dus ook met betrekking tot het Joodse volk, want daarover gaat het profetisch hier in het bijzonder, dat ook die dingen in de hand van de Heer Jezus gesteld zijn. Per slotverrekening was de Heer de echte Jozef, de ware Jozef en daarmee de koning, althans de erfgenaam van de troon, over het tweestammenrijk, daar gaat het maar om, over het Joodse volk. De koning der Joden was de officiële titel die hij trouwens op ironische wijze meekreeg. Maar goed, al wat hij had, gaf hij in zijn hand. Jozef was belast met de hele verantwoordelijkheid voor het huis, althans dit ene huis, van Potifar. En dan staat er weer, vers 5, het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Dat wil zeggen, Jozef werd sowieso al gezegend, want dat stond in vers 3. Maar nu Jozef de overste werd, de aangestelde werd over het huis van Potifar, werd daardoor dus ook het huis van Potifar gezegend. Dat is een belangrijke waarheid. Betekent ook dat de Heer gezegend werd, de Heer Jezus, en dat daardoor ook allen gezegend worden over wie hij het hoofd is, of van wie hij het hoofd is. Dat gold ook voor het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus. De zegeningen van de Heer zelf werden ook doorgegeven aan degene die in hem geloofden. En bijzonder denken we daarbij trouwens aan de vele genezingen die de Heer verrichtte. Dat betekent gewoon dat het dingen waren die aan de Heer Jezus te doen gegeven waren. Berusten op de zegeningen die hij had ontvangen. En op grond daarvan kon hij ze ook meedelen aan anderen. Zodat de zegeningen van de Heer Jezus kwamen over in ieder geval het gelovige overblijfsel uit het Joodse volk. We weten trouwens aan de andere kant dat er staat bij gelegenheid heel negatief. Hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Dat wil niet zeggen dat daardoor de mogelijkheden van de Heer Jezus beperkt waren. Maar het punt was gewoon dat waar slechts ongelovigen waren, was er niet gerechtigd om de zegeningen aan die ongelovigen te geven. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het deed niks af aan zijn krachten, maar die krachten, dus die zegeningen, waren slechts bestemd voor degene die geloven. Ja, er zijn er tegenwoordig die denken dat als er staat, hij kon niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof, dat hun geloofskracht, want dat woord vindt men dan uit, dat hun geloofskracht noodzakelijk was om de Heer in staat te stellen om deze tekenen te doen. De gedachte die ik ook tegenwoordig nog wel eens tegenkom. Maar dat is helemaal niet de gedachte. Het punt is gewoon, hij had veel te geven, maar er was niemand die het, aan wie hij het geven mocht. Omdat ze niet geloofden. En dat is het punt. Alleen, hij kon alleen de zijn zegeningen geven aan degene van wie hij het hoofd was. Of het dan, of het betekent dus, hij kon alleen diegene zegenen die in hem geloofden. En daar gaat het maar om. Diezelfde waarheid geldt trouwens nog. Want voor zover God zegeningen geeft, worden ze gegeven aan de gelovigen van vandaag. Dat is dus de gemeente waarvan Christus inderdaad het hoofd is. Precies dezelfde waarheid. Al moet ik zeggen dat ik nou een beetje vooruitgelopen ben in Genesis 39. Want eigenlijk ben ik nou al in de gevangenis terechtgekomen. En dat loop ik iets te ver vooruit. Maar het gaat om het principe dat de Heer zegende Jozef, niet Potifar. Maar Potifar en zijn huis werd gezegend omdat Jozef nou eenmaal tot hoofd van het huis was aangesteld. Dat betekent dat het huis van Potifar zich tijdelijk, althans in deze zegeningen, mocht verheugen. Net zoals het Joodse volk tijdens de eerste komst van Christus zich zou moeten verblijden in de zegeningen die hun deel werden door wat de Heer hen bij die gelegenheid gaf. Zo is het nog eenmaal. En dus staat er aan het einde van vers 5. Ja, de zegen des Heren was in alles wat hij had. Dat wil zeggen, alles wat Potifar had. Hè? In het huis en in het veld. Wat het ook maar was. Het land zou je bijna zeggen. Maar goed, het wordt beperkt natuurlijk tot Potifar hier. En er staat, en hij liet alles wat hij had. Potifar dus liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Dat betekent inderdaad dat alles wat op Israël en zeker op het Joodse volk betrekking had, dat het gelegd is in de handen van de Heer Jezus. Hij was de beloofde Messias. Hij zou de zegeningen brengen aan Israël en verder niemand anders. En Potifar staat hier eigenlijk in de positie van de God van Israël, oftewel van Jehovah zelf. Daar komt het op neer. Maar als u het meer gedifferentieerd wil hebben, kan het ook. Ik heb de neiging te zeggen, Potifar staat eigenlijk voor de geest Gods. De actieve God, de God die zich openbaart, bekend maakt aan de wereld, die werken doet in de wereld, enzovoorts. Maar het maakt in de praktijk toch geen verschil, dus ik laat het er maar bij. Het had net zo goed farao kunnen zijn natuurlijk, deze Potifar. De naam is trouwens bijna gelijk, Potifaro. Hè? Maar het verschil is dat farao staat voor de God van de hele wereld, omdat hij de koning is van heel Egypte, terwijl Potifar één trapje lager staat. Hij is namelijk het hoofd van zijn huis en van de gevangenis. En daarmee is Potifar meer de uitbeelding van de God van Israël. Dat de God van Israël en de God van alle volkeren dezelfde God is, dat worden wij geacht te weten, maar de functie is een verschillende. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Bovendien moet ook duidelijk zijn dat deze Potifar in rechtstreekse dienst stond van farao. Zodat het verschil inderdaad maar zeer gering is. Nou, hij is niet voor niks, hoveling van farao en overste der trawanten. Overste van de lijfwacht heet dan, weet ik veel, misschien dat hij chef was van de marechaussee, bewaking van het koninklijk huis en dat soort zaken meer. Nou, Jozef was schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Dat is uiteraard de beschrijving van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Al moet ik er meteen bij zeggen dat als de Heer wat zijn uiterlijk betreft beschreven wordt, de Heer Jezus, dan voor zover hij beschreven wordt overigens, krijgen wij niet de indruk dat hij schoon van gedaante, schoon van aangezicht was. Maar de andere kant is dat wij dat ook niet echt zeker weten. Want in de evangeliën zelf heb ik tot nog toe maar één schriftplaats kunnen vinden waaruit zou blijken dat hij niet schoon van gedaante, schoon van aangezicht was. Maar dat is een heel twijfelachtige. Dat is namelijk een uitspraak waarbij men tot de Heer zegt dat hij hooguit 50 is en Abraham dus niet gezien kan hebben, want dan had hij iets van pakweg 2000 jaar oud moeten zijn. Dat was, je bent hooguit 50 en je kunt Abraham niet gezien hebben. En het punt is dat, daarbij, dat ze daardoor, daarbij zijn leeftijd veel te hoog schatten. Want hij was maar een jaar, nou ja, nog geen 35 in elk geval. Dus hij zag er ouder uit dan hij was. Maar ik vind het tamelijk discriminerend te veronderstellen dat iemand die 50 is niet schoon van gedaan, schoon van aangezicht kan zijn. Nee, mij nou. Nou goed. Nee, ik ben het ook nog niet. Ik heb Abraham ook niet gezien trouwens. Maar, hè? Maar wat zei je?
Ik kan een mooi worden.
Jij kan een mooi worden, hè? Ja. Ja. Was ik mijn rijken niet zo knap, zeggen ze dan. Nou goed. Dat even terzijde. Want de collecte komt nog. Dus ik bedoel maar, die ene tekst die ik dan gelezen heb in het Johannes-evangelie, van dat hij 50 geschat wordt terwijl hij maar 35 is, hoeft niet te beweren dat hij niet, hoeft niet te betekenen dat hij niet schoon van gedaante of schoon van aangezicht was. Dat lijkt me er niet mee te maken hebben. Dus, en verder vind ik niet. De enige andere tekst die in dat verband geciteerd wordt, is die uit Jesaja 53. Even kijken hoor. Dat ik het niet verkeerd citeer. Jesaja 53. Waar staat in vers 3? Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En ieder was verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht, staat er, en wij hebben hem niet geacht. En ik had het einde van vers 2 ook moeten lezen. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar ik moet u erbij zeggen dat deze woorden, met name die uit het einde van vers 2, niet per definitie over zijn uiterlijke verschijning behoeven te spreken. Want het lijkt mij veel voor de hand liggender dat het niet gaat om zijn uiterlijke gedaante, zijn lichamelijke gestalte bedoel ik. Maar dat het veel meer gaat om wie hij maatschappelijk gezien was. Hoe hij zich gedroeg enzovoorts. Want het blijft natuurlijk zo dat de Heer inderdaad een soort buitengestotene was. Hè? Een die in geen enkel vakje paste. Die met zijn discipelen op heel bijzondere wijze een beetje buiten de maatschappij stond en wat rondtrok. En overal in ieder geval van zich deed spreken, zowel positief als negatief. En hij lijkt in ieder geval niet de aangewezen figuur om koning over het Joodse volk te zijn, om koning der Joden te zijn. Meer kan ik er niet over zeggen. Deze woorden hoeven dus niet per se te betekenen dat hij geen knappe verschijning geweest zou zijn. Dat zou het kunnen betekenen, maar het hoeft niet. En daar gaat het om. Nou, meer schriftplaatsen heb ik niet. Hè? Dus, nou, dan nemen we Jozef als type, als een heel uitdrukkelijk type van de Heer Jezus. Van Jozef staat, hij was schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Van David staan ook woorden van gelijke strekking. Dat het een knappe kerel was. Om eens wat te allitereren. Van Absalom staat het zeker. Eveneens een type van de Heer op een wat andere manier, maar net zo goed. Ik dacht dat ik er net nog een had, maar die ontschiet mij dan nu. Ja, ik wil me zo gauw niet binnen schieten meer. Maar in ieder geval, uit deze typen zouden wij dan niet opmaken dat de Heer niet een schoon van gedaante of schoon van aangezicht geweest zou zijn. En daarbij blijft alles in het midden. Eigenlijk weten wij totaal niet hoe hij eruit zag. Maar goed, ook deze uitdrukking trouwens in Genesis 39 vers 6 hoeft niet al te letterlijk op de Heer van toepassing gebracht te worden. Het kan natuurlijk ook zijn, het kan wel zijn dat we moeten begrijpen dat Jezus ook schoon van gedaante, schoon van aangezicht was. Maar het kan met gemak natuurlijk ook dat deze uitspraak niet handelt over zijn uiterlijke verschijning, maar inderdaad over zijn innerlijke gesteldheid. Namelijk over wie hij was. Over wat in zijn hart was, namelijk. Het is niks bijzonders trouwens dat het uiterlijk een uitbeelding is van het innerlijk. En we hebben het hier over een type, een uitbeelding. Dus het ligt meer voor de hand dat deze uitdrukking beschrijving geeft van de, hoe heet dat in Filippenzen ook weer? Van de, nou ja, laat ik maar zeggen, van de gezindheid van Christus, hè? Die zou in ieder geval schoon geweest zijn. En dat is veel belangrijker uiteraard. Nou, het geschiedde na deze dingen, dat is vers 7. Het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. Eén voor één, denk ik altijd. Maar nee, omdat het zo'n rare uitspraak is, hè. Zij wierp haar ogen op Jozef. Maar wij worden allemaal geacht te weten wat dat betekent. En zij zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren. Zie, mijn heer heeft geen kennis met mij. Wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Het moet duidelijk zijn dat deze vrouw van Potifar ook de uitbeelding is van het Joodse volk. En in het bijzonder van het vrouwelijke aspect daarvan. Dat wil zeggen, het is het Joodse volk onder de wet. En dan kort en goed, Potifar staat dan rechtstreeks in verband met de wet. Het woord van God dus, Potifar. En als het gaat om een verzoeking die vrucht zou dragen, dan kun je ook inderdaad zeggen, dat is ook de wet. Die beschrijving past daar heel goed op. Maar dat is misschien wat eenzijdig verklaard. Maar in elk geval is het zo dat die vrouw van Potifar in ieder geval onder de wet des mans staat, laten we het zo dan maar zeggen. En dan is de betekenis duidelijk genoeg, hè. De vrouw wordt geacht de slaaf van de man te zijn. Ik kan het ook niet helpen. Ik heb het ook niet uitgevonden, hè. Maar in ieder geval is dat de gedachte. Ze is namelijk onder de man gesteld en aan de man verbonden door de wet. En als de man sterft, wordt de vrouw geacht vrij te zijn van die man. En de woordkeuze is ook niet van mij, want zo staat het letterlijk in Hebreeën 7. Zodat de vrouw in het algemeen een beeld is van Israël, zeker in het bijzonder onder het oude verbond en dus onder de wet. En meer in het bijzonder nog is die vrouw dan een beeld van het Joodse volk levend onder de wet. Want het blijft natuurlijk zo dat de 10 stammen in de praktijk althans nooit onder de wet geleefd hebben. Dus daar hoef ik niet eens op in te gaan. Dus die vrouw is dus een beeld van het Joodse volk onder de wet. Israël, het Joodse volk in die dagen, leefde onder de wet. En het was duidelijk zo dat de fariseeën, die immers de wet vertegenwoordigden, er in de eerste plaats op uit waren om de Heer Jezus op te nemen in hun systeem. Om zo tot gemeenschap met hem te komen. Wat is nou mooier dan dat die rabbi die al die wonderen deed, inderdaad deel uitmaakt van het judaïstische systeem. Dat er daarmee eenheid of gemeenschap tot stand zou komen. Maar de Heer deed het niet. Dat streven aanwezig was duidelijk genoeg. Ik heb het al even aangehaald. Men was er in het algemeen wel degelijk op uit om de Heer te annexeren, om het zo eens te zeggen. Wat ik al aanhaalde was bijvoorbeeld dat hij uitgenodigd werd in het huis van de fariseer en de maaltijd enzovoorts. En de Heer doet dat wel. Dat wil zeggen, hij gaat wel mee aan de maaltijd, maar daarna zet hij de boel op stelte. Komt er eerst een waterzuchtige, die zelf een uitbeelding is van de fariseeën, zo'n waterzuchtige, weet je wel. Te veel water in het lijf, te veel vocht in het lijf. Te veel water in het lijf is immers een beeld van te veel woord, te veel wet namelijk in het lijf. En het wordt niet meer afgevoerd, wordt niet meer verwerkt. Kent u die gelijkenis van die waterzuchtige man? Nou, die wordt tijdens die maaltijd haalt de Heer hem naar voren. Maar die waterzuchtige man is een beeld van die fariseeën die vol zitten met de wet, het woord weliswaar, maar die een hartkwaal hebben. Dat weet u misschien niet, maar een van de symptomen van hartafwijking, in het algemeen afwijking van de bloedsomloop, is dat men waterzuchtig wordt. Dan wordt het water inderdaad uit het lichaam niet meer voldoende afgevoerd. En als men een hartkwaal, een hartafwijking heeft, dan is de typologische betekenis daarvan uiteraard dat men niet gelooft. Of niet wil geloven, of niet kan geloven. En dan is er dus ook geen leven, dan wordt het bloed niet rondgepompt enzovoorts. Hè? En als men dan toch nog wel leeft, dan heeft men de neiging oedemisch te worden, opgeblazen, oftewel waterzuchtig. Dat is het verhaal. Nou, die waterzuchtige man, dat wisten die fariseeën niet natuurlijk. Maar daarom zei ik net ook steek onder water, hè. steek onder water. Moet u nog uitleggen? Die is dus dubbelzinnig, jawel. Maar het was dus een steek onder water, want die waterzuchtige man die hij zou genezen is een beeld van die farizeeën zelf, maar dat wisten ze niet eens. Maar hij prikt ze op een andere manier door te zeggen, is het geoorloofd, want het was Sabbat, is het geoorloofd op de Sabbat iemand te genezen? Toen dorsten ze niks te zeggen. Maar goed, de heer genas hem in elk geval. En daar gaat het maar om. Hij zet daarmee de boel op stelte. Daarna vertelt hij nog een gelijkenis. En zei, denk erom, als je graag vooraan wil zitten, dan is het verstandigste om als je op een maaltijd komt zoals deze, daarmee sprak je dus al die mensen aan. Je weet niet wat er net gebeurd was toen ze één voor één binnenkwamen. Je weet het niet, maar ik heb er zo mijn ideeën over. Hè. Toen zei hij, als je op zo'n maaltijd genood wordt, dan moet je helemaal op de laagste positie, in de achterste plaats gaan zitten, enzovoorts. Want het is zo vervelend dat als je vooraan gaat zitten en de plaats was gereserveerd, dat degene voor wie die plaats gereserveerd was alsnog komt. Die komt per definitie later. Staat er niet bij, maar let maar eens op. Hè. Iemand die een gereserveerde plaats heeft, komt per definitie laat. Dat kan hij zich ook permitteren natuurlijk. Die komt laat. En als jij daar dan zit, dan ga je voor blok. Want dan komt de heer van de maaltijd, of degene die u genoot heeft, komt en zegt, hey, ga eens even opzij, want deze plaats was gereserveerd. En dan kun je alleen nog maar op de achterste plaats gaan zitten, want die is nog vrij. En dan sta je voor gek. Want dat is de redenering. Dan sta je voor schut. Dan wordt er met je gespot. Dus staat er, als je vooraan wil zitten, moet je op de achterste plaats gaan zitten. Als dan de man die je genoot heeft, komt, zal u zeggen, oh, wat zit je er ver, kom eens een eentje hier. En dan, dan is het u een eer. Nou zal het ons worst zijn of even achteraan of vooraan zitten. Dat zeg ik voor de Duitsers. Ja, die krijgen die banden ook. Dus, nou goed. Het maakt ons namelijk niet uit waar wij zitten, maar de fariseeën maakten dat wel uit. En ik denk dat er net wat zich had voorgedaan, waar de heer nu toch eigenlijk de gek mee steekt. En dan gaat hij nog een poosje op het onderwerp verder, een heel hoofdstuk in Lucas, geloof ik, is dat. Een heel hoofdstuk in Lucas gaat hij daarover verder. Nou, hoe dat ook zij, zij nodigden hem wel om tot gemeenschap te komen, maar de heer laat het afweten. Wijst dat steeds af op een wat andere manier. Hij gaat er wel naartoe, maar niettemin distancieert hij zich van het Joodse, zeker wettische systeem. Al was het maar alleen om uitdrukkelijk bij voorkeur slechts op de Sabbat te genezen. Dat is waar ze altijd over vielen en dus deed hij het met opzet kennelijk steeds op de Sabbat. Afgezien van nog van de typologische betekenis daarvan. Want de Sabbat is een beeld van het koninkrijk en in het koninkrijk is genezing uiteraard. Dus het moest ook wel zo gebeuren. Maar als je het op het gedrag beoordeelt, op de geschiedenis zelf, moet duidelijk zijn dat men probeerde hem, nou ja, in hun midden op te nemen, maar hij zelf wilde niet. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Die vrouw van Potifar staat voor het judaïstische volk, levend onder de wet. Men wilde de heer annexeren, maar Jozef en dus Jezus zegt, dat gaat niet, jullie hebben al een heer. Jullie leven onder de wet. En je kunt niet de wet en mij dienen. Er zijn maar twee mogelijkheden, je moet kiezen. Niemand kan twee heren dienen, staat er later. En nog later, maar dat was in Romeinen 7, staat inderdaad, het volk wat eerst onder de wet leeft en onder de wet des mans wordt daarvan vrij als de man gestorven is. En pas dan kan het een ander dienen. Dus dit ging niet en Jozef distancieert daar zich ook van en zegt uitdrukkelijk, nee, je hebt al een man en daarmee uit. Waarna het op zekere dag, dat heet dan zulk een dag in vers 11, gebeurde dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. Dus de heer die kwam tot het Joodse volk om zijn werk te doen. En meer in het bijzonder naar Jeruzalem, want daar komt het op neer. In het huis om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, ligt bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. Dit is niet zozeer een beeld van de dood van de heer Jezus, want dat speelt in het verhaal eigenlijk niet zo'n rol. Wat het wel uitbeeldt, is dat de Heer inderdaad het Joodse volk in de steek laat. Nou ja, dat is verkeerd gezegd. Maar hij vlucht erbij vandaan. Daarmee laat hij trouwens de wet los. En dat is waar het om gaat. Elke keer als ik zeg Joodse volk, zou je aan de ene kant zou je moeten denken aan de twee stammen van Israël, want dat is het. Maar aan de andere kant moet je bedenken dat de term Joods niet zozeer een kwestie is van afstamming, maar in de eerste plaats een zaak is van de wet. Joods is hetzelfde als judaïstisch. Alleen wij hebben een ander woord ervoor uitgevonden om deze verschillende gedachten kenbaar te maken. Maar als het Nieuwe Testament spreekt over de Joden, dan is dat niet een term ter aanduiding van bepaalde etnische minderheden of zoiets. Maar het is een aanduiding van een godsdienst. Een bepaalde godsdienst. Het judaïsme namelijk. Maar de Heer gaat daarbij vandaan. Er is namelijk geen gemeenschap mogelijk. En dus gaat hij erbij vandaan en laat daarbij zijn kleed achter. Dan moet u bij bedenken dat de geschiedenis van Jozef in het bijzonder al te maken heeft met een kleed. Want hij had al eens een kleed wat hij ook al eens heeft achter moeten laten. Dus eigenlijk hetzelfde verhaal. Iets ander aspect, maar het is hetzelfde. Het was namelijk die veelvervige rok die hem werd afgenomen en die aan Jacob gestuurd werd. Als bewijs dan van dat hij gestorven was. Dus zijn kleed was hij kwijt, was een beeld van zijn dood. Dat is hier ook zo. Zijn kleed raakt hij kwijt als beeld van zijn dood. Al ligt hier niet de nadruk op zijn dood. Hoewel het best zou kunnen zijn, hoor, zijn dood. Want als iemand doodgaat, dan gaat hij naar het dodenrijk. En het dodenrijk wordt onder andere voorgesteld door een gevangenis. En dat is precies waar hij terechtkomt. Dat zo verschrikkelijk mis zit dat niet. Maar hier ligt daar niet de nadruk op. Het punt is dat hij de Joden loslaat. En dan dus ergens anders terechtkomt, dat moet dan in ieder geval een beeld zijn van de gemeente. En het achterlaten van het kleed is het achterlaten van de aardse verschijning, de uiterlijke verschijning. Kortom, het achterlaten van het kleed houdt automatisch ook in de verberging. Namelijk als de uiterlijke verschijning er niet meer is, dan is hij verdwenen, dan is hij er niet meer. Precies hetzelfde wordt uitgebeeld bij de opstanding van de Heer Jezus. Waar het kleed gevonden wordt, maar hij zelf is zoek. Hij heeft zijn kleed achtergelaten, hij is weg. En dan staat er, hij is hier niet. Dat wordt dan gezegd tot de discipelen of tot de vrouwen, geloof ik toen. Hij is hier niet. Ja, nee, prima. Maar diezelfde uitspraak zou in onze bedeling gezegd kunnen worden. Waarbij dat graf hetzelfde is als de gevangenis en dus hetzelfde als de gemeente. En waarbij gezegd wordt, hij is hier niet. Namelijk niet in zijn uiterlijke verschijning. Hij is wel geweest hier, maar hij is hier niet meer. Hij is namelijk verborgen of ten hemel gevaren. En zijn koninkrijk is verborgen of hoe het allemaal maar heten mag. Maar dat is de gedachte van Jozef die inderdaad vlucht bij de vrouw van Potifar, uit het huis van Potifar vandaan en zijn kleed achterlaat. Dat wil zeggen dat de Heer zich distantieerde van het Joodse volk. Dat ging inderdaad door de dood. Dat is maar één kant van het verhaal, want het ging niet alleen door de dood. Per slotverrekening is hij na zijn opstanding ook in lichamelijke gedaante aan het Joodse volk verschenen. Toch? En pas daarna verdween hij definitief. Kortom, het gaat niet om één van die gebeurtenissen. Het gaat om de gedachte in het algemeen dat de Heer in het verleden kwam in deze wereld, in Egypte. En toen terechtkwam in het huis van Juda, laat ik het zo zeggen dan, bij het Joodse volk. Maar daar niet onder de wet gebracht kon worden. Dat wil zeggen, onder het oude verbond kon hij ook de Messias niet zijn. Daar paste hij ook trouwens überhaupt niet in. En daarom moest hij erbij vandaan. Dat is ook inderdaad gebeurd. En heeft het Joodse volk wat dat betreft losgelaten. Ami, toegepast op het Joodse volk, werd dan inderdaad Lo Ami. En zoals de Heer zijn aardse verschijning daarmee aflegde, zo legde Jozef zijn kleed af. En daarna blijft over de gedachte van, Jozef was hier wel, het wordt ook als bewijs aangevoerd. Jozef was hier wel, maar hij is hier niet meer. En zo is het met de Heer Jezus, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, niet op de manier waarop het moest in ieder geval. Zij wilden dat hooguit onder het oude verbond, maar zeker niet onder het nieuwe. Zij wilden hem dus niet. Zij zeiden ook, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En daarmee uit. Waarna de vraag is, wat gebeurt er dan verder? Maar die bewaren wij voor na de koffie. Jozef liet dus zijn kleed achter bij deze vrouw, die vervolgens de feiten omdraait en hem begint te beroddelen. Ik zou bijna zeggen, het is een bekende manier van doen. Hè? Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar inderdaad, dat is ook de reputatie die de heer heeft bij het Joodse volk, is natuurlijk ook inderdaad negatief. Dat lezen we trouwens ook in het Nieuwe Testament. Al wat er van de Heer Jezus nog verteld wordt vanuit het judaïsme is inderdaad negatief. Hij wordt beroddeld, belasterd enzovoorts. Maar goed, daar zullen we het ook verder niet over hebben. In ieder geval, Jozef ging naar buiten, was gevlucht en wordt daarna beklaagd bij Potifar. En dan staat er dat zij tot hem naar diezelfde woorden sprak. Dat is in vers 17. En zei, de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied als ik mijn stem verhief en riep dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. Dat is natuurlijk niet waar, maar het kleed ligt er wel. En daar gaat het maar om. En wat er dan gebeurt is, vers 19, het geschiedde als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die ze toch een sprak zeggende, na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan. Zo ontstak zijn toorn en Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis. Ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Potifar heeft dus wat te vertellen over het gevangenhuis van de farao, daar gaat het om. Jozef beheerde het huis van Potifar, maar Potifar beheerde het huis van farao. Zodat het allemaal erg dicht bij elkaar ligt natuurlijk. Maar wat er gebeurt is dat Jozef geplaatst wordt dus in het gevangenhuis, als gevangene vanzelfsprekend. Maar dan gebeurt het precies hetzelfde. Bovendien, Jozef was al een gevangene in het huis van Potifar. Hij was immers een slaaf. Zoveel verschil maakt het niet. Alleen in het huis van Potifar werden geacht vrijen te leven. Maar wie leefde daar? De vrouw van Potifar. Was die vrij? Nee, die was getrouwd. Die was onder de wet des mans, of hoe dat maar heten mag. Dus zo vrij is dat nou ook weer niet. Het verschil tussen deze beide huizen, het woonhuis van Potifar en het gevangenhuis van Potifar, het verschil tussen deze beide huizen is dus inderdaad niet zo groot. Als je op de details ingaat, blijkt het volstrekt eigenlijk hetzelfde te zijn. En daar gaat het maar om. Want deze gevangenis waarin hij geplaatst werd, was ook huis van Potifar. Alleen wordt Potifar nu niet meer bij name genoemd vanaf hier. Want nu wordt er gesproken over de overste van het gevangenhuis. Dat is in vers 21. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. Nou, kan het natuurlijk best zijn dat de overste van het gevangenhuis hier in vers 21 historisch een andere figuur was dan Potifar. Dat kan best. Maar dat weten wij niet en het staat er ook niet. Want hoe dan ook, de overste van het gevangenhuis, ja, wie was dat? Dat was Potifar, op een of andere wijze. Maar kan het wel zijn dat er dan toch nog een hiërarchisch verschil tussen zit, dat die overste van het gevangenhuis, die in vers 21 genoemd wordt, weer onder Potifar stond of iets dergelijks. Maar in de praktijk maakt het niks uit. De overste over het gevangenhuis was uiteraard Potifar. Dat is een van de aspecten van zijn werk namelijk. En daar gaat het maar om. Bovendien, hij heet dan overste van het gevangenhuis. Dat kan dus best Potifar zelf geweest zijn. Dat hoeft niet zo te zijn. Maar profetisch of typologisch is hij dat wel. En daar gaat het maar om. Dan is er dus geen verschil. En dat betekent dat Jozef van het ene huis van Potifar overgezet wordt in het andere huis van Potifar. In het ene huis van Potifar was de vrouw van Potifar. Die kun je niet als vrij beschouwen, want die was de, nou ja, hoe heet zoiets, de dienstmaagd of hoe noem je zoiets, voor dienstknecht, slavin is ook weer zo overdreven. Maar van Potifar in elk geval, en in de andere huis van Potifar waren die gevangenen, die waren ook niet vrij. Wel, aan de ene kant, de vrouw van Potifar is een beeld van het Joodse volk onder de wet, zeg maar in slavernij van de wet, onder de wet. Maar aan de andere kant blijft het natuurlijk zo dat degenen die onder de wet zijn, gevangenen van de wet zijn, zodat de overeenkomst meer of belangrijker is eigenlijk dan het verschil. En daar gaat het om. Bovendien, ja?
Uit vers 3
Ja. Ja, en hoofdstuk 40 vers 3, dat is eigenlijk mijn belangrijkste argument ook voor de redenering. In 40 vers 3 staat namelijk dat die bakker, de overste der schenkers en de overste der bakkers, die werden afgeleverd ten huize van de overste der trawanten, namelijk in het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. Nou, die term overste der trawanten is de uitdrukking die in 39 vers 1 van toepassing is op Potifar. Zodat in 40 vers 3 staat dat Potifar inderdaad het hoofd was van die gevangenis. En daar gaat het maar om. Natuurlijk kan het historisch best zijn dat in 40 vers 3 Potifar al lang gestorven was of zoiets. Of vervangen, en was hij gepromoveerd misschien. Weet je veel, maar er kan best dat daar een andere man rondliep. Maar de functie was hetzelfde. En de naam verandert niet, want een andere naam dan die van Potifar krijgen wij toch niet. Zodat het typologisch, en dat is voor ons het belangrijkste, het volstrekt hetzelfde was. En daar gaat het om, hè. Goed. Dus inderdaad, hij werd geworpen in het andere huis van Potifar, waar net zo goed gevangenen zaten. Daar gaat het nou om. Nou, nu is de gedachte heel eenvoudig. Maar het zijn twee lijnen die ik altijd tegelijkertijd noem. De een is, hij was in het huis van Potifar bij die vrouw. En dat is dus een beeld van het Joodse volk. De Joden. Waar hij bij vandaan gaat en dan komt hij terecht in de gevangenis. Wel nu, als de Heer inderdaad door het Joodse volk verworpen wordt. Na misbruikt te zijn geworden overigens. Waar komt hij dan terecht? Wel heel eenvoudig, dan komt hij terecht bij de gemeente. In dat geval is deze gevangenis een beeld van de gemeente. En dat is ongetwijfeld zo, want we kunnen het makkelijk nagaan in het Nieuwe Testament, in de Nieuwtestamentische brieven, want daar wordt de gemeente inderdaad beschreven als een gevangenis. Niet in de negatieve zin van het woord, maar in een positieve zin. De positieve zin is namelijk dat alle gevangenen inderdaad buiten de legerplaats staan, buiten de maatschappij, buiten de samenleving. En daarmee zijn ze verlost van de wereld, of der wereld gestorven en daarmee der zonde gestorven. Kortom, die gevangenen zijn eigenlijk de enigen die echt vrij zijn. Ze hebben met de wereld als zodanig niks meer van doen, vormen een aparte leefgemeenschap enzovoorts. Dat is de gemeente. Die is immers der wereld gestorven, der zonde gestorven, buiten de legerplaats. In het bijzonder is de legerplaats trouwens Jeruzalem en dus het Jodendom. Maar de gemeente is buiten de legerplaats gegaan, vormt daar een aparte, afgescheiden levenseenheid. Dat is de gemeente immers. En de gemeente heeft ook een hoofd, iemand die voor die gemeente zorgt, namelijk Jozef dus. Oftewel de Heer Jezus. Het mag geen enkel probleem zijn. Dat is de belangrijkste toepassing, denk ik ook. En de meest voor de hand liggende. Eén die uit de letterlijke uitspraken van de schrift bewezen kan worden. De letterlijke uitspraken uit met name de Efezebrief, waar Paulus de gemeente inderdaad eerst vergelijkt met een geestelijke tempel, maar daarna vergelijkt met een gevangenis. Nogmaals, in de positieve betekenis van het woord. Want het kan ook een bevrijding zijn. Ik weet niet of u er ooit over nagedacht hebt, maar ook in onze dagen zijn er nog steeds mensen die, en ik bedoel het helemaal niet cynisch, ik bedoel het heel concreet, mensen die inderdaad moeite doen om in de gevangenis te komen, omdat ze daar verzorgd worden. En geen verantwoordelijkheid hoeven te dragen. Klinkt wel vreemd, maar het is nou eenmaal zo. Die lui die daar eenmaal zitten zijn van een hoop zaken verlost. Daar gaat het maar om. En zo is het met de gemeente ook. En als u zou zeggen, ja maar in de gevangenis zit een zootje ongeregelde misdadigers en niet vele edelen en niet vele machtigen. Dan denk ik, ja dat klopt precies. Hè? Dat staat van de gemeente namelijk ook in 1 Korinthe 1. Dus daar is niks mee mis. Zo zit het dus ook. Dat is dus een goed beeld van de gemeente. Maar nogmaals, dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal hebben we al verschillende malen genoemd natuurlijk ook. Dat is namelijk dit, dat als de Heer inderdaad zijn werk, zijn dienst niet kan volbrengen bij het Joodse volk. Hè, en dus in het ene huis van Israël, dat is namelijk tweestammenrijk. Wel, dan gaat hij uiteraard vervolgens naar Het andere huis van Israël, en dat is vanzelfsprekend het tienstammenrijk. En dan kijken we of het begrip van de gevangenis daarop van toepassing is. En het antwoord is ja, zeker, natuurlijk. Want gevangenis is in hetzelfde als ballingschap. Er is niet eens een ander woord voor. Het is precies hetzelfde beginsel. Want de beschrijving van de gevangenis is de beschrijving van een ballingschap. Namelijk, degenen die in ballingschap zijn, zijn inderdaad verdreven. Nou zeg ik het negatief, verdreven uit hun land en uit hun maatschap en uit hun vaders huis. Hoeveel die? En zijn dus in de gevangenis dan wel het beloofde land. Hebben die? Dat was ook Genesis. Hè? Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Kortom, ga uit uw lege plaats. En dan laat u achter een lege plaats. Ga de lege plaats en ga dus in ballingschap. Abraham was in ballingschap in het land dat het zijne niet was. Dat staat ook van hem, zo geformuleerd in Hebreeën 11. Abraham, Isaac en Jacob leefden in het land dat het hunne niet was. Zij waren dus in ballingschap. Dat de Heer het hen zou geven is een ander verhaal. Maar niettemin, ze waren in ballingschap. En wat de tienstammen betreft van Israël, die zijn in ballingschap. Die zijn verdreven uit hun land en uit hun maatschap en hun vaders huis. En dat ik het voorbeeld van Abraham daarbij aanhaal, is om te laten zien dat het niet louter negatief zou moeten worden opgevat. Er zit namelijk ook een geweldige positieve kant aan. En daar gaat het maar om. Die tienstammen zijn ook verdreven uit hun land. In de tijd, dat is meer dan 2.500 jaar geleden, maar zijn ergens terechtgekomen waar zij vervreemd zijn. Met opzet citeer ik letterlijk uit Efeze 2. Waar zij vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. Zo staat het in onze Statenvertaling. Ik heb vroeger wel gezegd dat is verkeerd, want toen dacht ik dat het uitsluitend over heidenen ging. En dan zou het moeten zijn vreemd van het burgerschap Israëls. Maar als het niet uitsluitend over heidenen in het algemeen gaat, maar ook over die heidenen die vroeger behoren tot de tien stammen van Israël, dan is de vertaling met vervreemd van inderdaad bijzonder correct. Dus ik laat hem bij voorkeur nu dan maar weer staan. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Zij zijn namelijk in ballingschap, maar het aardige is dat Jozef tot hen gekomen is. Ja, dat is het verhaal van de tien stammen, ja. En of je dat dus toepast op de gemeente, of dat je het toepast op de tien stammen van Israël, dat maakt in de praktijk hier helemaal geen verschil. Met andere woorden, het is allebei waar en het is niet eens verschillend, want in de praktijk betekent het dat inderdaad het eerstgeboorterecht en de eerstgeborene, Christus zelf dus, inderdaad de Joden heeft losgelaten, maar daarna is gegaan naar of is terechtgekomen bij de tien stammen van Israël, waaruit in de eerste plaats de gemeente gevormd wordt of is. Nou, dat is het verhaal wat we nu in Genesis al vele malen zijn tegengekomen. Maar hier ligt het wel erg voor de hand, denk ik wel eens. Ik heb trouwens vandaag nog even gekeken in die encyclopedie die ik van jou kreeg. Die computerencyclopedie. Wat is de Prisma-encyclopedie? Heb ik even gekeken bij onder... Nee, die was het niet. Sorry, nee, het was een andere. Nee, het is een andere... Een Bijbels woordenboek wat ik kreeg op de computer. Ik zeg weer veel te veel. In het Engels heb ik even gekeken. Nee, omdat het te gecompliceerd is. Maar heb ik even gekeken onder Jozef. Vandaag zo even kijken wat hij ervan zegt. En die noemt inderdaad een reeks van Jozefen. Niet 13, hij noemt er geen 13, helaas. Maar er zijn er 13. Dat heb ik een van de vorige keren al verteld. Hè. Toch? Omdat er 13 zijn die Jozef heten, dat moet kloppen. Maar noemt er geen 13, maar noemt onder andere wel Jozef van Arimathea. En hè, de bekende, de rijke man bij wie de Heer in zijn graf, gevangenis, graf, dodenrijk, gevangenis. Heb je dat? Ik kan het zo gauw nou niet meer uitleggen. Hè? Maar bij wie de Heer in zijn dood geweest is, waar nog nooit iemand gelegen had, dat verhaal was het. En van die Jozef van Arimathea zegt dat Bijbels woordenboek inderdaad dat voor zover bekend Jozef van Arimathea na afloop van wat de Bijbel over hem zegt is terechtgekomen in Engeland inderdaad. En in Glastonbury, er staat nog een monument, is voor hem opgericht. Dat klopt dus wel, dat haal ik dus niet uit sectarische literatuur alleen maar of zo. Maar inderdaad in een algemeen erkende Bijbelse encyclopedie. Daar gaat het maar om. En dat is te meer van belang, daar een dergelijke uitspraak natuurlijk ook gedaan wordt over Paulus. Van Paulus zelf wordt verteld. Ik had het er straks op mijn lippen, want als ik zou gevraagd hebben, en wie is er nou verantwoordelijk voor de roeping van de gemeente en alles, dan kan ik natuurlijk zeggen, dat is Jozef namelijk Christus, maar het ligt voor de hand om te zeggen, dat is Paulus. Wie was de middelaar van het oude verbond? Even een zijlijn. Wie was de middelaar van het oude verbond? Mozes. Of was het de Heer zelf? Nou ja, moeilijk. Er zit wel met een probleem. Wie was de middelaar van het nieuwe verbond? De Heer zelf. Ja, natuurlijk, want dat staat letterlijk in de Bijbel. Of was het Paulus? Nou, daar heb je zoiets, hè. Dat kan namelijk allebei. En eerlijk gezegd, als je deze twee dingen die ik nou noem met elkaar vergelijkt, en je zegt de middelaar van het oude verbond was Mozes, dan zou je moeten zeggen de middelaar van het nieuwe verbond was Paulus. En of de middelaar van het oude verbond was Jehovah, de Heere. En de middelaar van het nieuwe verbond is de Heere Christus. Nee, uit Colossense. Ook een Bijbelse uitdrukking. Ik bedoel maar, die grenzen die liggen bepaald niet zo scherp. Je kunt makkelijk zeggen dat Mozes de verantwoordelijke man was in verband met de wet. Dat staat er ook, het heet niet voor niks ook in de Bijbel. Vele malen meer de Mozaïsche wet dan dat het heet de wet des Heren. En zo kan van de gemeente, maar nou praat ik niet over het nieuwe verbond in het algemeen, maar over de gemeente, een onderdeel dus van het nieuwe verbond, over de gemeente in het bijzonder, dan zou je Mozes moeten vergelijken met Paulus. Echt hoor, ik zal het even goed zeggen, oude verbond en nieuw verbond vergeleken is Mozes en Jezus, zo moet het dan zijn. En nieuw verbond, daar valt onder het geopenbaarde koninkrijk straks in de toekomst, maar ook het tegenwoordig verborgen koninkrijk uit onze bedeling. Het probleem is dat ik net een vergelijking maak die niet helemaal kan, omdat Paulus is niet de middelaar van het nieuwe verbond. Paulus is de man die in bijzonder belast is met de zaken van de gemeente. Dat is wel een nieuw verbond, maar het is specifiek gemeentelijk. Dat is een nadere beperking. Maar als je de gevangenis ziet als een type van de gemeente, en je vraagt dan, en wie is daar verantwoordelijk voor? Wie heeft daar de lakens uitgedeeld? Met een knipoog naar Jozef, die per slotverrekening ook de fourier was in de gevangenis. Wie heeft de lakens uitgedeeld in de gemeente? Wel, dat was Paulus. En alle gebruiken die er zo zijn in de gemeente, ik bedoel het echt in de Bijbelse zin van het woord, zijn ingesteld, voor zover dat kan, door Paulus. Paulus zegt, ik heb u overgeleverd en je hebt mij tot voorbeeld, enzovoorts. Wees alle mijn navolgers. Kortom, dat is inderdaad Paulus. Nou, van Paulus gaat ook het verhaal dat hij in Engeland geweest is, dezelfde plek trouwens, onder andere dan. Alleen van Paulus is ook een ander verhaal bekend, namelijk, of wordt verteld, bekend kun je niet zeggen, maar er wordt een ander verhaal verteld, namelijk dat hij in de dagen van keizer Nero onthoofd zou zijn geworden. Anderen weer zeggen, was voor de leeuwen geworpen, zodat je maar ziet dat er van dit soort verhalen toch niet zoveel terechtkomt. Maar het leuke is natuurlijk dat je dan aan de ene kant vindt dat ene Jozef van Arimathea, die wel degelijk een type is van de roeping van de gemeente in onze dagen, dat daar slechts van bekend is dat in Engeland gegaan is, en anders weten we helemaal niks. En dat van Paulus ook eigenlijk hetzelfde gezegd zou moeten worden, terwijl die twee eigenlijk in dezelfde positie staan, min of meer. Trouwens, hoe heette de grote metgezel van Paulus, zijn oorspronkelijke maatje, die eigenlijk al eerder was dan Paulus zelf? Ja, Barnabas, maar die heette oorspronkelijk Jozef. En die man, die dan voor het gemak maar Barnabas genoemd werd, omdat er zoveel Jozef heette, die man, die trad al veel eerder op dan Paulus. En hij was ook degene die zich over Saulus toen nog ontfermde, die hem introduceerde in Jeruzalem en die hem vele jaren later weer uit Tarsen haalde, want die was een huis teruggekeerd, onverrichte zaken, uiteindelijk, Saulus. En toen heeft Barnabas hem daar weer vandaan gehaald en is toen met hem op zendingsreis gegaan. En daarna werden de rollen omgedraaid. Toen nam Paulus de leiding over en kwam Barnabas op de achtergrond. Maar precies zo'n verhaal heb je dus in het Nieuwe Testament in het algemeen. Namelijk, je hebt eerst Jozef van Arimathea en daarna de Heer Jezus. Maar goed, daar wil ik me niet al te veel op ingaan, omdat ik dan dingen moet zeggen die toch niet in de Bijbel staan. Dus, en we doen Bijbelstudie. Nou, wil ik er maar bij laten. Maar in ieder geval eerst Jozef, dan Jezus. Eerst Jozef van Nazareth, dan Jezus van Nazareth. Of eerst, naar het schijnt, oom Jozef van Arimathea. Want het schijnt familie geweest te zijn. En, maar ik zeg schijnt. Ik zeg niet dat ik dat geloof. Maar dat is een van de dingen die dan daarover buiten de Bijbel dan verteld worden. Maar eerst Jozef, die zich over het lichaam van de Heer Jezus uiteindelijk ontfermt. Die hem balsend, want daar was hij ook verantwoordelijk voor, en die hem in zijn eigen graf legt, zodat als de Heer opstaat uit de dood, dan komt hij uit het graf van Jozef. En dan is hij dus de erfgenaam van Jozef, enzovoorts. Hè. Het verband ligt heel dicht. Aan de ene kant heb je een Jozef en dan Saulus, dat heet dan later Barnabas en Paulus, maar het is hetzelfde, Jozef en Saulus. En aan de andere kant heb je Jozef en de Messias, Christus dus. Het ligt heel dicht bij elkaar allemaal. En daar gaat het maar om. Als we dus praten over deze gevangenis, dan is de gevangenis aan de ene kant het type van de gemeente. Jozef is natuurlijk dan het type van de Heer Jezus, de eerstgeborene, maar net zo goed een type, op een wat lager niveau, van de apostel Paulus, inderdaad. En dat ligt ook echt dicht bij elkaar, omdat Paulus zegt aan de gemeente, wees alle mijn navolgers gelijk ook ik van Christus. En dan stelt hij dus zichzelf en de Heer Jezus in die volgorde als voorbeeld voor de gemeente. Zij samen dus. En dat betekent dat wat dat betreft het verschil in positie van Christus en Paulus inderdaad niet zo groot is. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een heel groot verschil. Maar op deze manier uiteengezet is dat inderdaad niet het geval. En bovendien, Paulus was ook inderdaad de gevangene ter wille van de gemeente. Maar ter wille van wat was Jozef eigenlijk een gevangene? Toch ter wille van al die andere gevangenen die er zaten. Die waren daar toch mee gediend, verder niemand. Nou, daar gaat het maar om. En dat is ook wat in het Nieuwe Testament staat over Christus. Die zich voor de gemeente heeft overgegeven. Voor ons, voor de gelovigen, dat slaat niet op zijn dood, dat slaat op zijn positie als gevangene, als verworpene door de maatschappij, door de samenleving, in het bijzonder door het judaïsme. Zodat Jezus en Paulus inderdaad beide als gevangenen, als verworpenen beschreven kunnen worden. Maar niettemin kun je ze ook allebei beschrijven dan als het hoofd van al die andere verworpenen. De vergelijking gaat natuurlijk ook op met David in de spelonk van Adullam. Dat is ook altijd een hele mooie. David, buitengeworpen, maar tot hem verzamelde zich van allerlei volk in een grot, een spelonk, en dat is eigenlijk ook een graf. En een gevangenis. En bedenk dan dat de gevangenis van oudsher inderdaad een graf is. Hè? Dat wil zeggen, is onder de grond. Dat gaat onder de grond. Het is eigenlijk hetzelfde als een put. Hè? Maar is onder de grond. Nee, dat is met opzet, want dan kun je met een helikopter niet zo makkelijk komen. Maar je kan het beter in Leeuwarden zeggen trouwens. Hè? Ja, toch? Goed, nou dan gaan we weer verder. De andere kant van het verhaal is dus inderdaad het gevangenisbeeldje van de 10 stammen van Israël. En daar gaat het ook maar om. Want de gedachte is, hoe dan ook, hoewel het historisch niet vermeld wordt in de Bijbel, maar niettemin is de Bijbelse gedachte, want die staat er wel degelijk vele malen, dat de Heer op een of andere wijze zou gaan naar, dan wel gepredikt zou worden, te midden van de 10 stammen van Israël, waaruit inderdaad wel gelovigen tot hem zouden komen, of waaruit dan inderdaad de gemeente zou ontstaan. Want dat is dan het verhaal. Waarbij de twee stammen hem verwierpen, maar waarbij in het algemeen genomen de 10 stammen hem wel aannamen. Alleen moet ik erbij zeggen, die 10 stammen waren in ballingschap. En waren zelfs hun burgerrechten kwijt. Dat is een van de aspecten van een gevangene. Of het nog zo is, weet ik niet, in Nederland. Maar van oudsher is het zo dat iemand die in de gevangenis zit al zijn burgerrechten verloren heeft. Hij is immers in ballingschap. Het maakt niet deel meer uit van de maatschappij. Hij is weliswaar binnen het land, maar die gevangenis is eigenlijk een soort enclave. Dat hoort eigenlijk niet helemaal bij het land. En is daar dus zijn burgerrechten en daarmee zijn identiteit kwijt. Dat is het verhaal. En zo is het met de 10 stammen ook gebeurd. Die zijn hun identiteit kwijtgeraakt. Dat wil zeggen, ze weten niet meer wie ze zijn. Hun paspoort is ingenomen. En dat geldt voor de 10, maar eigenlijk geldt het ook voor de 2 stammen. Omdat wat de 2 stammen betreft natuurlijk toch ook niemand kan aantonen dat hij van die 2 stammen afstamt. Er zijn alleen vermoedens, maar te bewijzen valt het niet. En voor zover iemand Jood is, is hij dat gewoonlijk op grond van godsdienst. Maar ja, dat heeft niks met afstamming te maken. Elke heiden kan Jood worden. De boze tongen beweren dat de meeste Joden van vandaag zelfs niet eens van de 2 stammen afstammen. Ik zei boze tongen beweren dat. Ik zou dat niet graag na willen zeggen. Maar het punt is, het valt ook inderdaad niet te bewijzen. Zowel de 2 als de 10 stammen hebben de identiteit eigenlijk verloren. Alleen de 2 stammen kennen we nog, omdat ze een eigen cultuur, een eigen godsdienst hebben. En daar gaat het maar om. Maar van de 10 stammen kan zelfs dat niet gezegd worden. Die zijn inderdaad hun identiteit, hun burgerschap, zeg maar hun paspoort kwijtgeraakt. Die zijn inderdaad gevangenen. Maar tot hen zou de Heer gaan, dat is wat beloofd was in het Oude Testament. En zelfs in het Nieuwe Testament, per slotverrekening staat er ook, dat de discipelen uitgezonden werden. Waaruit? Vanuit het Jodendom uiteraard. Werden uitgezonden en tot hen werd gezegd, gaat niet naar de heidenen, maar gaat naar de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, als ze uitgezonden worden uit de Joden en niet naar de heidenen gaan, waar kunnen ze dan alleen nog terecht? Dan vraag ik niet, wat hebben ze toen gedaan? Ik vraag me, waar zouden ze dan nog terecht kunnen? Als je dat zo letterlijk neemt, hè? Nou, alleen maar bij de 10 stammen van Israël. Of ze daar geweest zijn, dat waag ik te betwijfelen. Maar daar gaat het nou niet over. Het gaat om de uitspraak als zodanig. En de uitspraak van de Heer van, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, is er net zo een. Het leidt geen enkele twijfel dat daarmee niet de heidenen en niet de gemeente wordt aangeduid. Maar de 10 stammen van Israël, aan wie het evangelie zou gebracht worden. En die deel zouden krijgen aan de zegeningen die voor de Joden bestemd waren. Oftewel, de zegeningen die via Jozef terecht zouden komen bij de vrouw van Potifar, die kwamen terecht in het andere huis van Potifar, namelijk in de gevangenis. En dat wil zeggen, dat het gebeurde op een afgezonderde wijze. Kortom, het werd verborgen daar. Daar ging verder niemand in en uit, in de praktijk. Hè? Dat is een gevangenis, een afgesloten gemeenschap. En het werd daar dus verborgen. En voor zover Jozef heerlijkheid had in het huis van Potifar, en dat had hij blijkbaar, wel werd die heerlijkheid verborgen in het andere huis, namelijk in het gevangenhuis. En daarom is er in dat verband sprake van een verborgen koninkrijk in afwachting van het moment waarop Jozef dan uit de gevangenis zou komen. En dus in afwachting van de wederkomst van Christus. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die grote rijkdom dat u tot ons gekomen bent. En dat wij als leden van het lichaam van Christus deel hebben gekregen ook aan het leven van Christus. Wij danken u dat wij op grond van geloof mochten gerechtvaardigd worden. Niet op grond van onze afstamming, maar simpelweg doordat we ons mochten stellen onder het gezag van het woord wat u gesproken hebt. Dat we daardoor weliswaar aan de ene kant gevangenen geworden zijn en buitengeworpen zijn uit de wereld en uitgegaan zijn buiten de lege plaats, maar aan de andere kant deel hebben gekregen aan dat verborgen koninkrijk van Christus en mogen weten dat onze levens met Christus bij u verborgen zijn in de hemel. We danken u ook, Vader, dat we mogen vooruitzien naar Die tijd die zo aanstaande is waarin het koninkrijk, het verborgen koninkrijk, zal openbaar worden aan de wereld. Ze mogen uitzien naar de verheerlijking van de werkelijke eerstgeborene, aan wie onderworpen is, aan wie gegeven is, alle macht in hemel en op aarde en aan wie al de volken onderworpen zullen worden in de toekomst. Wij danken u, Vader, dat we daarmee hoop mogen hebben. Hoop in de eerste plaats, omdat u ons eeuwig leven geschonken hebt, maar in de tweede plaats ook, omdat we weten dat die geweldige eer en heerlijkheid waarmee onze heiland gekroond is, ook zal erkend worden en zal wel van moeten worden in de toekomst, wanneer hij zal verschijnen in heerlijkheid. Wij danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien en dat we onze hoofden opwaarts mogen richten. Onze verwachting mogen stellen op die toekomst en in het bijzonder op de verschijning van onze grote God en zaligmakende Heer Jezus Christus. We danken u ook voor deze avond, Vader, waarin we bij deze grote waarheden mochten stilstaan. Omdat u ze ons hebt willen bekendmaken in uw woord. Wilt u daarom ook deze woorden aan ons zegenen. Opdat ze een uitwerking zouden hebben. Dat we zouden opgebouwd worden in het geloof en veranderd worden naar uw beeld. Wees u ons ook nabij in de dagen die voor ons liggen. Richt u ons oog op u, om Christus wil en uit genade. Amen.